verder kunnen in de Romeinenbrief. Wat ik de vorige keer ook al gezegd heb, we gaan eigenlijk in grote stappen door de Romeinenbrief heen. Ook in het gedeelte wat we vanochtend behandelen, is de verleiding heel groot om op details in te gaan. Paulus heeft echt een hoofdlijn in deze brief. Echt een centrale boodschap die hij wil overbrengen. En hij maakt, zoals we allemaal wel doen, ook wel af en toe wat uitstapjes. Zoals in het gedeelte wat we nu behandelen, dan behandelt hij bijvoorbeeld ook even van, ja, wat is nou het voorrecht van het Joods zijn? Want er waren Joodse mensen ook in die gemeente. Dat is echt zo'n uitstapje, heel waardevol, maar dat gaan we dus niet behandelen. Dus ik wil echt de hoofdlijn van de Romeinenbrief, zeg maar, in deze serie door. Om echt de, nou ja, soort van fundamentenstudie met elkaar te doen. En vanochtend lezen we Romeinen 2 en een stuk uit Romeinen 3. We beginnen bij Romeinen 2, vers 1. Een pittig gedeelte. Net als de vorige keer was ook best wel een heftig hoofdstuk. Hoofdstuk 1 en 2 zijn wel echt, je zou kunnen zeggen, de zwarte bladzijden van de Romeinenbrief. Waar het echt gaat over Gods toorn, God als rechter, het oordeel. Echt wel heel, heel zwaar, zou je kunnen zeggen. Maar ontzettend wel goed ook om als christenen daarover na te denken. En wat dat betekent. Want het is natuurlijk niet voor niks dat Paulus dit ook aan christenen onderwijst. Hij zegt daar, hij heeft net in hoofdstuk 1 dus verhandeld dat de mens God ten diepste kent vanuit de natuur, vanuit de schepping. En dat ze God niet hebben erkend en dat ze daardoor dat God hun heeft overgegeven in hun eigen lusten. En daardoor een zondig, immoreel leven leven. En dan begint hij in hoofdstuk 2 en daar heeft hij denk ik toch ook de Joden in zijn achterhoofd van de mensen die zeggen, ja, maar zo slecht zijn we toch niet. En dan zegt hij, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid of met de feiten is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hen die met volharding het goede doen en heerlijkheid en eer, onvergankelijkheid zoeken, die krijgen het eeuwige leven. Hun echten die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van iedere mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Of je nou Jood bent of Griek, of je nou Jood bent en je zondigt, of je bent een Griek en je zondigt, bij God maakt dat geen verschil. Dan nog een stukje hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 9. Dat is wel dat is eigenlijk wel de slotconclusie van hoofdstuk 1, 2 en 3. Het eerste gedeelte. Waar Paulus naartoe werkt, als het ware. Hij zegt dan, wat dan wel? Zijn wij, hoofdstuk 3, vers 9. Zijn wij als Joden voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Onder de macht van de zonde zijn. Zoals geschreven staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede, die hebben ze niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. En dan komt hij tot zijn slotconclusie, vers 18. Of vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Met het doel dat elke mond gestopt wordt. en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Tot zover dit gedeelte. Dus Paulus werkt echt toe naar dat vers 19 dat hij zegt van zowel Jood als Griek, zowel de mensen die de wet hebben als die de wet niet zo hebben, zo de geschreven wet. Hij werkt toe naar het punt dat de eindconclusie, dit is dus de eindconclusie, de hele wereld is doemwaardig voor God. Ik heb boven de boodschap van vanochtend gezet, het gaat heel erg over het oordeel dus. Hè. En ik heb eigenlijk de vraag of de stelling neergezet van waarom niemand kan zeggen tegen God, uw oordeel is niet eerlijk. Er is straks niemand die voor God staat en beoordeeld zal worden, die kan zeggen van uw oordeel is niet eerlijk. En ik wil antwoord geven op de vraag van ja, waarom, hoe weet je dat, zeg maar. En ja, ik merk zelf, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als je dan zo door die hoofdstukken heen leest, en ik ben daar ook zelf weer doorheen geworsteld in de voorbereiding, dan is dat niet een onderwerp, de toorn van God en het oordeel en God als rechter. Is niet echt per se nou een onderwerp waar je het nou eens lekker over de koffie met elkaar over hebt. Er zit een bepaalde ja, afkeer van, ja, is dit God? De toorn van God? En hoe zit het dan met zijn liefde? Daar heb ik de vorige keer ook best wat over gehad. Van, het vinden we lastig, de toorn van God en het oordeel. Ik denk ook dat als wij met collega's en met mensen zeg maar, het evangelie delen, dan vertellen we bijvoorbeeld liever van, ja, God is geweldig, hij is echt goed, hij is liefdevol. En joh, je zou hem ook eens moeten proberen. Je leven wordt echt een stuk beter als je God ook kent. Joh, dan word je nog gelukkiger eigenlijk. Daar ligt pas echt het ware geluk. Dus ja, neem God aan in je leven. Geef hem een plek in je leven, zeg maar. Dat is een boodschap die we misschien wel ook zo vertellen. Terwijl dat niet de Bijbelse boodschap is. Dat is niet hoe Paulus, zeg maar, zijn evangelie vertelt. De Bijbelse boodschap is, en die schuurt, die is pittiger, van... Dus niet van God heeft een geweldig plan met je leven. Het zou eigenlijk beter zijn als je hem erbij zou hebben. Maar het is van, je bent een zondaar. Je hebt Gods wet overtreden in je denken, doen en handelen. Op vele malen. Je bent ten diepste, ja, heb je een slecht hart, een zondig hart, een rebels hart. En Gods toorn rust op jou. En als er niks gebeurt in jouw leven, als jij niet met hem daar mee in het reine komt, dat je vergeving krijgt en dat je met hem weer vriendschap krijgt door Jezus, dan ga je verloren. Dus bekeer je en geloof het evangelie. Dat is de Bijbelse boodschap. Maar dat is een boodschap die we niet zo prettig vinden. Toch? Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik voel dat wel van, ja, om nou tegen collega's te zeggen, joh, je bent een veroordeelde. Zoals Johannes 3 het zegt, hè? Dat prachtige hoofdstuk, Johannes 3, vers 16, van, en ieder die in hem gelooft, die of God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En die tekst kennen we heel goed, maar er staat ook heel duidelijk in datzelfde gedeelte, dat een ieder die niet gelooft, dat de toorn van God op hem blijft. Die rust eigenlijk al op een persoon. Dat is toch een ander accent. En dat is ook precies het accent wat Paulus hier legt aan het begin van dit hoofdstuk. Hij stalt dat evangelie in al zijn rijkdom uit in de Romeinenbrief. Maar hij begint bij het begin. En ik denk ook voor ons, daarom vind ik het ook goed om hier weer eens doorheen te gaan. Kan het echt een herwaardering worden. Als we dit weer even beseffen van, oh ja, het is geen spelletje of zo wat we leven. Het is niet christen zijn, is wel iets beter. Maar het is echt leven of dood, zeg maar. En waar zijn we nou? En ook om met elkaar opnieuw onder de indruk te raken. Dat hoop ik echt. Om onder de indruk weer te raken van, wauw, we zijn echt verlost. Wat een diepte. Waarvan we verlost zijn. Dat is ongekend. Ja. En om daar in te duiken is het denk ik heel belangrijk. En dat is ook wat dit gedeelte ons laat zien. Om een goed zicht te hebben op het feit dat God rechter is. Dat is ook zoiets waar we het niet zo vaak over hebben. Waar we het liever niet zo over hebben. God als rechter. Maar de Bijbel spreekt veelvuldig. Dat is mij ook weer echt opgevallen. De Bijbel spreekt veelvuldig over God die rechter is van hemel en aarde. In ons gedeelte bijvoorbeeld, wat we hebben gelezen in hoofdstuk 2, vers 5, daar zegt Paulus, In overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn, de dag van Gods oordeel en van de openbaarwording van het rechtvaardig oordeel van God. Dus Paulus, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Dus hier schildert Paulus God af als een rechter. Als iemand die aan het eind van de tijden elke daad in het gericht zal gaan brengen. Daar iets van gaat vinden. En die daar ook zijn oordeel over zal geven. En dat concept van God als rechter, of die werkelijkheid, die vind je in, het Oude Testament is dat misschien wel een van de hoofdthema's van hoe we God leren kennen. In de psalmen, God die recht doet, die oordeelt. En ik kwam bijvoorbeeld Genesis 18 tegen, waar Sodom en Gomorra, ook zo'n hele zwarte bladzij in de Bijbel. Sodom en Gomorra die echt goddeloos en immoreel leefden. En dat God dan zegt, ik ga die stad omkeren, Abraham. Hij gaat dat aan Abraham vooraankondigen. Ook omdat zijn neef Lot daar is, hè, in Sodom en Gomorra. Dat is ook Gods genade trouwens, dat vind ik ook prachtig. God doet niet zomaar even iets van dat hij ineens een natie oordeelt of een stad of wat. Maar hij waarschuwt, daarin zie je zijn genade en zijn liefde en zijn geduld. Hij waarschuwt, zoals Nineveh bijvoorbeeld ook. Maar dan komt hij bij Abraham en dan zegt Abraham, ja maar God, wat nou als daar ook rechtvaardige mensen zijn? Als daar 10 rechtvaardigen zijn, je kent het gedeelte waarschijnlijk wel, dan gaat God, of Abraham gaat met God, gaat hij ja, eigenlijk onderhandelen. Prachtig. Abraham als vriend van God, heel intiem is hij met hem en hij onderhandelt met God van, ja maar heer, dat kan toch niet? Stel, dat is goed, Abraham, als er 10 zijn, dan zal ik het niet doen. En dan op een gegeven moment dan stoppen. Maar dan, oh ja, en dan zegt Abraham dit. Prachtig vind ik dat. Dan zegt Abraham, zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Zou de rechter van de hele... U bent toch een eerlijke God, God? U gaat toch niet de rechtvaardige ombrengen met de goddeloze? Zou de rechter van de hele aarde... Dus zo kende Abraham God ook. Als de rechter van de hele aarde. Ja. En in Hebreeën 12 vers 23 staat ook dat God de rechter is over allen. Nou, wat betekent dat nou, God als rechter? Dat heeft alles te maken met dat God in de eerste plaats het hoogste gezag heeft. Hij is de hoogste gezagsdrager in dit universum. Hij is ook degene natuurlijk die ons gemaakt heeft. En hij heeft ons gemaakt als morele wezens. Hij is zelf een moreel wezen. En hij heeft zijn wetten uitgevaardigd aan ons als morele wezens. Misschien is dat helemaal niet zo goed gezegd. Daar zat ik nog over na te denken pas van... Het is niet per se dat hij nou wetten heeft uitgevaardigd. Hij is de wet eigenlijk, God. Dat is zijn hart. Gewoon het goed en het kwaad. Zeg maar. Natuurlijk heeft hij dat laten opschrijven. Maar hij heeft van zijn schepping verwacht hij dat zijn schepping zijn hart vertolkt, zeg maar. En hij vindt daar dus ook iets van. Hij is het hoogste, hij is de wetschrijver, om het maar even zo te noemen. Dat is iets wat wij trouwens in onze cultuur niet zo kennen, in onze maatschappij. Wij hebben natuurlijk de Eerste, Tweede Kamer, die... Dat ging niet helemaal goed. Wij hebben de Eerste en de Tweede Kamer die onze wetten... De Tweede Kamer volgens mij die de wetten schrijft. Hè, en de Eerste Kamer die dat dan moet goedkeuren. Of andersom bedoel ik. De Eerste Kamer schrijft ze en de Tweede Kamer moet ze goedkeuren. Ik ben niet zo politiek op de hoogte. Maar volgens mij zit het zo een beetje. Maar we hebben dus een orgaan wat onze wetten maakt. Onze volksvertegenwoordigers. Maar die staan gescheiden van de gerechtelijke macht, zeg maar. Dat zijn twee aparte... eenheden, aparte entiteiten, zeg maar. Dus de rechter, die maakt niet de wetten. Maar die kijkt alleen, die beoordeelt, zeg maar, of we ons aan de wetten houden. En die voert daar straf op uit. Die spreekt de vonnissen uit. In het oude Israël was dat niet zo. De koning in Israël was zowel de wetschrijver, die mocht de wetten uitvaardigen, als ook degene die recht sprak. Zoals Salomo bijvoorbeeld, hè? Was een wijze rechter ook. Was de hoogste autoriteit in het land. Nou, dat is hoe God is. Hij schrijft én de wetten uit. En hij is ook degene die daar zijn vonnissen over voltrekt. De hoogste autoriteit is hij. Er is geen andere rechter. Wij zijn dat ook niet met elkaar. Wij hebben dan Ruben en Karin op visite. En gisteren hebben we daar nog best wel over gehad. Ook van, ja, hoe ga je nou om met oordelen en iets vinden van de ander, van een levenswandel. En wat moet je daar dan mee? Dat zijn hele... spannende vragen soms, hè, in situaties. Maar één ding is in ieder geval zeker, dat wij zijn geen rechters. Daar spreekt de Bijbel ook heel duidelijk over. God is rechter. Hij zal uiteindelijk met alle informatie, de juiste informatie, zal hij ook het juiste oordeel vonnissen. Hoogste autoriteit. Maar wat we ook moeten zeggen van God als rechter, hij is ook degene die, hij is niet zo'n coole rechter. Ja, niet cool met een C, maar cool met een K. Niet zo'n coole kikkerrechter, zeg maar. Zoals wij dat zien in onze rechtspraak. En dan zit een rechter en die zit daar, want hij moet zich aan de wet houden en hij heeft zijn wetboek en iemand is niet, zeg maar, heeft zich niet gehouden aan de wet. En de rechter zegt, ik veroordeel jou tot 10 jaar gevangenschap. Punt. That's it. God is, we leren God kennen als iemand die zich ook echt identificeert met het goede en met het kwade. Hij heeft echt ook een, hij is een moreel wezen, zoals ik net al zei. Maar hij is ook echt een volledig hij heeft een walging, een afkeer van het kwade in zijn schepping. Dat heeft een rechter, hoeft hij niet per se te hebben. Als hij in zijn rol zit, zeg maar, een aardse rechter. Maar God heeft echt een, als hij kijkt naar zijn schepping, en hij kan het niet aanzien. Hij kan onrecht en kwaad en slechtheid kan hij niet aanzien. Hij is daarbij betrokken, zeg maar. Dat is even wat ik wil zeggen onder dit punt. Van, in Habakkuk 1 vers 13 staat bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een hele aangrijpende tekst. Habakkuk 1 vers 13, er staat, u, o God, u bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, überhaupt. Dat is God. Hij heeft er echt een afkeer van. Zoals wij, als we iets bijvoorbeeld in de koelkast hebben staan wat we vergeten waren. En wat daar dan staat, en dan staat er te schimmelen, zo'n bakje, en je pakt het aan de koel en je denkt, ah, dat zeg maar. Weg ermee. En je was je handen 10 keer, want je denkt dat het overal zit, zeg maar. Dat. Of dat je zo'n broodtrommeltje uit je tas haalt, waar nog een broodje in zat van 2 weken geleden, zeg maar. Walging. Dat is wat God heeft. Hij staat bij betrokken, zeg maar, van het kwade. U bent rein van ogen, u bent zo puur, zo zuiver, zegt Habakkuk over God, in uw denken, en dat u het kwade niet kunt aanzien. Dit is echt prachtig. Dit, ja, het is zwaar, misschien God als rechter en zware kost, maar het is zo ontzettend mooi. Wat nou als de hoogste autoriteit van dit universum niet eerlijk en rechtvaardig was? Wat nou als God niet rein van ogen was? Dat God zo zou zijn van, ik kan daar best mee leven. Het zou hel op aarde zijn. En het zou hel op aarde blijven vooral, want soms is het hel op aarde nu. Maar het zal heel op aarde blijven. Verschrikkelijk. Het is zo goed nieuws dat God rechter is. Het zet het hele leven zo in het juiste perspectief. Dat er straks een dag komt waarop er recht zal geschieden. Dat is ook een hele troostende gedachte. Zeker voor ons als christenen. Een hele troostende gedachte. Dat is ontzettend veel onrecht. Ook wat ons wordt aangedaan. Maar je hoeft je recht niet meer te halen. Dat is de Bijbel ook heel duidelijk, hè, over in Romeinen 12 van, geef dat ook over aan God, zegt Romeinen 12. Want er komt een dag dat God recht zal doen. Alles zal in het licht komen. En dat is zo eerlijk. Ik vind dat zo eerlijk. Dat er een dag komt dat alles wat, hè, alle misbruik, alle ongerechtigheid, alle slavernij en het heersen over mensen, mensen misbruiken voor situaties, voor eigen doeleind, enzovoort. Over grenzen heen gaan, enzovoort. Alles komt in het licht op een dag. En God zal overal volmaakt recht over spreken. Het is een beetje hetzelfde als wat er nu helemaal gebeurt bij The Voice of Holland. Dat is natuurlijk heel actueel. Er komt ineens heel veel openbaar. He, het zag er allemaal prachtig uit. We hadden het er zondag nog over de Voice of Holland, toch? Ja, het zag er allemaal prachtig uit en zo. Maar onderhuid zat heel veel. Of er prachtig uitziet, kan je het misschien ook nog over hebben. Maar onderhuid zat heel veel onrecht. Heel veel grensoverschrijdend gedrag. En daar vinden wij dus ook van. Wij vinden dit ook. Dat moet recht geschieden. Dat vinden wij ook met elkaar. Want wij vinden bijvoorbeeld dat John de Mol, die het hoofd is van Talpa. Wij vinden ook dat hij verantwoordelijk is voor wat er binnen zijn organisatie gebeurt, toch? Dat vindt iedereen. De hele maatschappij vindt dat. Want hij is de hoogste gezagsdrager. En hij mag dat niet over zijn kant laten gaan, dat daar van alles gebeurt. Hij moet daar iets mee doen. Anders is het niet eerlijk. Anders dan wordt hij echt verguisd door ons. En terecht. Dus wij vinden dit ook echt. Nog één ding over God als rechter. Dat is ook dat hij is dus het hoogste gezag. Hij is ook degene die echt betrokken is, zich identificeert met goed en kwaad. Dat is zijn hart. Maar hij is ook, zijn oordeel is ook overeenkomstig de waarheid. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. In vers 2, hoofdstuk 2, vers 2 hebben we gelezen. Wij weten, zegt Paulus, dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is. En dat is essentieel natuurlijk. Daarom is het ook lastig voor ons om te oordelen. Bij ons oordeel is heel vaak niet overeenkomstig, de waarheid. Dat betekent eigenlijk meer van de feiten. God is degene die het echt eerlijk beoordeelt. Dat vinden wij ook, hè? Dat in de rechtspraak ook, er moeten twee kanten gehoord worden. Er moet onderzoek gedaan worden. Het moet echt aangetoond worden. Niet één ooggetuige, maar meerdere ooggetuigen. En dat moet met elkaar kloppen. En dan moet een rechter een juist en een eerlijk oordeel vellen. Want anders zou iemand zomaar oneerlijk levenslang veroordeeld kunnen worden. Die voorbeelden kennen we ook. Maar Gods oordeel, dat vind ik zo mooi, is overeenkomstig de waarheid, zegt Paulus. Wij weten dat. Het is een eerlijk oordeel. En dat is ook, dat zegt ook zoiets over God. Dat is zo mooi van God. Hij is niet vlug met zijn oordeel. Ook dat vinden we in Genesis 18. Daar staat namelijk, dat is echt beeldspraak ook, want God weet natuurlijk alles. Hebreeën zegt bijvoorbeeld, Hebreeën 4 vers 13 zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor de ogen van hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Zie, er zit hetzelfde concept weer, rekenschap afleggen. Maar de Hebreeën schrijver zegt dat alles is naakt en ontbloot. Dus hij ziet alles, hij heeft alle feiten al. Maar in Genesis 18, daar zit een stuk beeldspraak in. Net zoals met de toren van Babel, dat God zegt van, God kwam eigenlijk naar beneden om te kijken wat waren ze nou eigenlijk aan het doen. Nou, dat wist hij natuurlijk wel wat ze aan het doen waren, maar dat is een bepaalde spreekwijze van dat God echt naar beneden komt om te kijken wat zijn die mensen daar nou eigenlijk aan het doen met bouwen. Dat is hier ook in Genesis 18, bij Sodom en Gomorra. Daar staat namelijk dit in vers 20. Daarop zei de Heere, het geroep van Sodom en Gomorra is voorwaar groot en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. En daar staat er dit. Ik wil neerdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is. Of niet. Ik wil het weten. Staat er in Genesis 18 vers 20 vers 21. Dat is toch mooi. God zegt, ik wil het weten. Wat is daar aan de hand? Ik ga niet zomaar die stad omkeren. Zo. Ik hoor zoveel ellende daar vandaan komen. Weg ermee. Hij zegt, ik kom naar beneden. En ja, daar kwamen ook drie personen, twee engelen en God waarschijnlijk. Jezus misschien wel in mensenvorm. Drie mensen in ieder geval, drie personen. God komt naar beneden om een gerechtelijk onderzoek in te stellen. Daar is Sodom en Gomorra. Hij wil het weten. Wat is daar aan de hand? Is het terecht dat ik die stad ga omkeren? Ja, zijn conclusie was helaas, ja, het is terecht. Dus zijn oordeel is altijd overeenkomstig. Het is een echt eerlijk oordeel. Niemand kan zeggen, het is niet eerlijk. Alle feiten zijn op een rijtje. En dan volgt zijn oordeel. Dus God als rechter. De vraag die natuurlijk ook in dit gedeelte heel erg behandeld wordt, is, maar wie zijn nou de veroorzakers van het kwaad? Van slechtheid in deze wereld, zeg maar. Waar komt het kwaad vandaan? Waar zit dat? Is dat Satan? Is de duivel? The devil made me do it. Wordt wel eens gezegd. De duivel heeft ervoor gezorgd dat ik dit of dat deed. Is hij de veroorzaker? Ja, hij is ook zeker. Hij is een hele negatieve kracht in deze wereld. Hij is de God van deze eeuw, zegt de Bijbel. Hij is de slechtheid in geestesuitdrukking. Slechtheid zelf. En hij wordt ook zeker geoordeeld, Satan. Hè? Aan het eind der tijden zal God met Satan afrekenen. Maar Paulus gaat natuurlijk heel erg in. Hij schrijft deze brief aan mensen, niet aan engelen. Aan gevallen engelen, aan ons. Dat wij als mensen Gods veroordeling verdienen. Dat wij verantwoordelijk worden gehouden voor onze daden. De vraag ook die dan opkomt is van, ja, je kunt pas ergens verantwoordelijk voor gehouden worden. Dat is ook heel mooi wat Paulus hier uitwerkt. Je kunt pas ergens verantwoordelijk voor gehouden worden als je het ook weet. Kijk, als jij onnozel bent en je wordt ineens wakker uit je doodslaap of je sterft en je staat ineens voor God. En oh, daar heb ik nou helemaal geen rekening mee gehouden. En ik wist helemaal niks van u. En ik, Nou, dan kun je afvragen, is het dan eerlijk om dan geoordeeld te worden? Of ik wist helemaal niet dat ik fout zat. Ik had het idee dat ik gewoon een prima leven leefde, heel moreel, juist, helemaal in het rechte spoor. Hoe eerlijk is een oordeel als je onwetend bent? Dat is eigenlijk de vraag. En Paulus gaat daar echt prachtig op in. Hij toont natuurlijk aan bij de Joden, zij hadden de geschreven wet. Zij hadden alle informatie, maar toch waren zij overtreders. Daar gaat hij heel diep op in. Dat gaan we nu niet helemaal doen. Maar zij waren net de kerkmensen, laat maar zo zeggen. Ze hadden de Bijbel, ze hadden alle informatie, maar toch is hun geschiedenis één geschiedenis van wetsovertreding. Van ballingschap, van oordeel, van het niet voldoen aan Gods wetten. Maar de heidenen, de onwetende heidenen, wij eigenlijk, maar we zijn nu niet meer zo onwetend als dat we vroeger waren toen we met onze knots door de bush heen renden. We zijn nu wat beschaafdere mensen, maar wij als heidenen, zegt hij, die de wet niet zo hebben, daar zegt hij in vers 15 iets heel interessant over. Hoofdstuk 2, vers 15 en 16. Vers 14. Misschien moet je het even meelezen als je je Bijbel hebt. Er staat, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet, hè, de uiterlijke wet, de Bijbel zeg maar, niet hebben, zij zijn zichzelf tot wet. Zij tonen namelijk aan dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling die beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Dus Paulus zegt hier over de heidenen, zeg maar even gewoon de mensen in Afrika die nog echt in de bush leven, nog niet een beschaafde samenleving om maar zo te zeggen, die zijn niet onschuldig, zegt Paulus. Ja, maar ze weten toch niks van God, ze kennen Gods wetten toch niet, hoe kun je dan schuldig worden gehouden? Nou, zegt Paulus, ten eerste, dat hebben we vorige week behandeld, kennen zij God wel? Dat is het eerste punt. Dat heb ik vorige week uitgelegd hè, vanuit hoofdstuk 1. Zij kennen God wel, hoe dan? Vanuit de schepping. Elk mens wordt voortdurend gebombardeerd met de feiten dat er een God is, dat er een hoge macht is vanuit de schepping. Paulus zegt, Gods onzichtbare werkelijkheid wordt zichtbaar gemaakt in de schepping. En in de schepping ziet ieder mens Gods eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Iedereen moet, en die waarheid wordt voortdurend aan je opgedrongen als je de schepping ziet. Maar we duwen het weg, de mens duwt het weg, zegt hij. In ongerechtigheid duwt hij die waarheid als een skippiebal onder water, weg. En elke keer dringt het weer op, maar hij duwt het weg. Dus dat is al één ding. Niemand komt straks in de hemel en zegt, oeps, God, oh, dat is een verrassing. Dat wist ik helemaal niet. Niemand. Iedereen gelooft dat er een God is, een hogere macht. Alleen het wordt weggeduwd. Maar Paulus zegt hier nog iets anders. Iedereen weet ook, heeft ook een besef van goed en kwaad. Ieder mens heeft een moreel kompas, een morele standaard. Heeft een geweten. Ik vind dat zo mooi. Dat is ook echt zo. Het is zo natuurlijk omdat het in de Bijbel staat. Maar dat is ook echt hoe we dat ervaren. Waarom vinden we het verkeerd wat er bij Talpa gebeurt? Of bij de Voors gebeurt? Waarom heel Nederland, heel Holland, er moest in ieder geval. Vroeger was er misschien iets meer. Nu heb je Me Too en zo. Maar de jaren 60, 70. Seksuele revolutie. Alles moet kunnen. Maar nu vinden we dat ineens niet meer. We zien ook de gevolgen natuurlijk. Me Too en grensoverschrijdend gedrag enzovoort. Dat vinden we allemaal verschrikkelijk als een man over de grenzen van een vrouw heen gaat. Dat vinden we allemaal. Waarom vinden we dat? Heeft John de Mol de Bijbel? Heeft hij die? Zegt hij van nee, de Bijbel is echt mijn richtsnoer en daar richt ik mijn leven op in? Ik denk het niet. Ik ken hem niet persoonlijk, maar volgens mij niet. Maar dat is een moreel geweten wat we hebben. Dat hebben we allemaal. In elke stam in de donkerste oerwouden van Afrika is het verkeerd om van de ander te stelen. Waarom? Als dat iets goeds brengt misschien voor het grote geheel of zo, waarom zou je niet stelen? Waarom mag je niet iemands leven nemen als je daardoor... Waarom zou de Holocaust verkeerd zijn? Dat we een minderheid die eigenlijk heel lastig is voor ons als mensheid om door te ontwikkelen eventjes uit de weg ruimen. Waarom is dat verkeerd? Als dat het geheel dient. Vinden we allemaal verkeerd. Waarom? Omdat we een moreel kompas hebben. Wij zijn door God gemaakt. En wij zijn beelddragers van hem. En wij hebben een geweten. We hebben het geweten. En ons geweten, dat stemmetje zegt, dit is goed. Of dit is fout. En dan zegt Paulus, en dat geweten kan zeker uitgedoofd worden als je maar lang genoeg grensoverschrijdend gedrag pleegt als man. En je denkt vrouwen zijn. En ja, dan op een gegeven moment spreekt dat stemmetje niet meer. Maar bij iedereen die grensoverschrijdend gedrag doet als man. De eerste keer en de tweede keer spreekt dat stemmetje hoor. Absoluut, je weet je zit fout. Dit is niet, maar je lusten die drijven je waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment hoor je dat stemmetje niet meer. Hè? Dat zei jij nog, Joop, als een leuk voorbeeld. Die vertelt Jo nog wel een keer. Van het geweten. Het wordt geschroeid. Het wordt afgestompt. Op een gegeven moment. We hebben gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En dat we hebben kennis van goed en kwaad, ja. Ja, ja. Dus, zegt Paulus, oké, zegt hij. Die heiden die de wet niet kent, de geschreven wet, die is zichzelf tot wet. En God gaat straks datgene wat hij als morele standaard had, gaat hij naast zijn leven leggen. Dus de Jood en de Christen wordt geoordeeld overeenkomstig datgene wat hij beleidt. En hij zegt, ja, dit is de geschreven wet. Maar de ongeschreven wet die in ons hart is, daar wordt iedereen die niet de geschreven wet heeft op geoordeeld. En weet je wat de uitkomst is? Ja, dat hebben we gelezen. Niemand kan zeggen, ik mag daar wel komen in de hemel. Ik ben spotless. Ik ben moreel rein. Ik heb mijn eigen principes, de principes van God, niet overtreden. Ik hoor daar wel, in uw hemel, bij uw reinheid. Ik ben schoon. Niemand. Dat is de eindconclusie van Paulus. Elk mens is schuldig. En de hele wereld is doemwaardig voor God, dat is nogal wat zeg. De vraag die ik ook had is ook de nette mens schuldig? He, wij zijn nette, beschaafde mensen. Niemand van ons heeft hier een moord gepleegd, daar ben ik bijna zeker van. Misschien begint iemand al hier achter de blok. Ik denk niet dat wij moorden hebben of hele heftige dingen. Wij zijn over het algemeen denken wij van, als je dit dus vertelt inderdaad tegen je collega. Je bent schuldig, je bent doemwaardig, je bent de hel waardig. Wauw, dat zeg je niet zomaar natuurlijk. Maar ik ben toch een net beschaafd mens. Ja, dat Hitler of Mussolini of weet ik het, ja oké. Maar ik als net moreel, ik probeer gewoon het goede te doen. En daar zit het punt. Je kent ook het boek, misschien wel dat hele populaire boek, De meeste mensen deugen. Is een heel bekend of populair boek, wordt veel gelezen. Die man betoogt dat de mens helemaal in ten diepste helemaal niet zo slecht is. Maar dat eigenlijk de mens goed is en dat de meeste mensen wel deugen. Er zijn er wel een paar slechterikken, maar de meeste mensen deugen. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. En de Bijbel, het gaat niet over wat we doen in de eerste plaats, waar het probleem zit. We hebben Romeinen 3 gelezen, het stuk. Het gaat erom wie we zijn. Daar zit het probleem. We zondigen omdat we zondaar zijn. We zijn geen zondaar omdat we zondigen. Snap je, dat is een verschil. Je wordt niet als zondaar betiteld omdat je slechte dingen doet. Maar je doet slechte dingen omdat je slecht bent. We zijn in ten diepste, in de kern van ons bestaan, zijn we zondaar, wetsovertreder. Ja, willen we rebelleren we tegen datgene wat goed is. Je hoeft maar naar je kinderen te kijken als ze klein zijn. Dan, je moet heel veel moeite doen om ze het goede bij te brengen. En het kwade gaat echt vanzelf. Hoe komt dat? Ja, we zijn inderdaad uit Adam en Eva. En die slechtheid zit er gewoon in. Dat hoef je ze echt niet te leren. Je hoeft niemand slechtheid te leren. Het gebeurt. En dat is wat Paulus zegt in Romeinen 3. Hè, van, er is niemand die goed. Er is niemand verstandig. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. En hoe zegt hij het nog meer? Er is niemand die goed doet. Niemand die God zoekt. Niemand verstandig. Iedereen afgedwaald. Zelfs niet één. Ja. Dus wij verdienen als wij een eerlijk oordeel krijgen. En God is eerlijk. Als de mens in zijn totaliteit een eerlijk oordeel krijgt, dan verdienen wij dus ja, de hel. Het eeuwig gescheiden zijn van God. Omdat we niet bij God kunnen komen. Is dat oneerlijk? Het is niet oneerlijk, want we kiezen er zelf voor, elke dag dan. Ten eerste wijst de mens tegen de kennis die hij heeft God af. En hij geeft zich ook nog over in het overtreden van zijn goede wetten. Misschien twijfel je nog. Je zegt, voor mij valt het wel mee. Of een collega of zo. Maar stel nou, ik vroeg het pas nog aan de jongen die bij ons in huis woont. Ik had het er met hem even over. Ik denk even testen deze boodschap op iemand die helemaal niet christelijk is opgegroeid. En ik zeg tegen hem, maar stel nou dat jou van de afgelopen week of de afgelopen 2 weken, dat al jouw gedachten, moet je voor jezelf even doen. al jouw gedachten van de afgelopen 2 weken. Alles wat je hebt gedaan. Alles wat je hebt gezegd, ook toen mensen niet keken. En heb gedaan toen mensen niet keken. Alles. Al je motieven, al je verlangens, alles wat hier gebeurt, zich heeft afgespeeld. Stel dat Rob nou zo technisch zou zijn om even in te pluggen bij jou. Even een mini-USB'tje zo erin. Hij doet hem op het scherm en hij projecteert het hier. Ja, Rob is technisch hoor, pas op. Stel dat iets zou kunnen van de afgelopen 2 weken. Wie zou er blijven zitten? Wie zou er blijven zitten? Mag ik handen zien? Niemand. Of je nou christen bent of niet, je zou niet blijven zitten. Ook niet christenen. Want die hebben ook een moreel kompas. Die zijn ook niet trots op dingen die ze doen en denken. En ja. Iedereen. En dan moet je nagaan. God van heel ons leven. Er komt een dag dat alles in het licht komt. Elk ding wordt openbaar gemaakt. En er wordt iets van gevonden. En dat is niet best. Ja, de hele wereld doemwaardig, zondig, schuldig. Ja, en het goede nieuws is natuurlijk Efeze 1 vers 4. Maar God, kijk, het probleem is echt een diepte. Wij hebben God aan de kant geduwd en wij zoeken God niet. Er is niemand die God zoekt, zegt Paulus hier ook. Hè? Niemand die God zoekt, daar zit een diepste probleem. We zoeken hem niet en daarom gaat het verkeerd. Alle religies ook, ten spijt, het is allemaal mensen bedacht. Man-based. Paulus zegt, er is niemand die God zoekt. Dus ook de religies in deze wereld zijn geen Godzoeker religies. Het is mensen die proberen zichzelf een beetje beter te maken of meer verlicht te raken of wat dan ook. Om in het hogere te komen of het contact met het bovennatuurlijke of het bovennatuurlijke tevreden te stemmen. Dat zijn de systemen van deze wereld. Niemand is er die God zoekt. Zelfs niet één. Maar het goede nieuws is dit. Maar God die rijk is in barmhartigheid, zegt Efeze 1, vers 4, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, gezocht. God is daarin ook niet ongevoelig. Ja, hij is terrein van ogen om het kwaad te kunnen aanzien. Ja, hij is volledig eerlijk en rechtvaardig in zijn oordeel. Ja, hij moet oordelen. Er komt een dag dat hij zegt, en nu is het voorbij, ik ga jou oordelen. Maar hij is zo ontzettend betrokken op zijn schepping. En hij heeft ons zo intens lief. Die vieze schepping, zou je kunnen zeggen. Hij houdt intens van zijn schepping. En hij heeft intens meelijden ook met zijn schepping. Dat is wat Efeze 1 zegt. Rijk in barmhartigheid, in medelijden. Zijn hart vloeit over. Hij ziet de immoraliteit. Hij ziet het onrecht. En zijn hart huilt. Dat is hoe God zich laat zien in de Bijbel. Hij is ontzettend barmhartig en meelijdend. En hij heeft het er niet bij laten zitten. Hij heeft Jezus gegeven. Hij is rijk in barmhartigheid. En hij heeft de oplossing gegeven. Om dat zijn toorn gestild kan worden voor ons leven. Dat we niet in dat oordeel komen. Waarin we maar één uitkomst kunnen verwachten. Dat is veroordeling. Maar Jezus heeft het oordeel gedragen. En dat is de boodschap van Gods liefde. God die ons zoekt. Wij zochten hem niet, maar hij heeft ons gezocht. En dat is het verschil met het christendom ten opzichte van alle andere religies. Het is niet een wij zoeken naar God. Maar het is een God zoeken naar ons. De geschiedenis van het verloren schaap. Die boer die op zoek gaat naar dat ene schaap. Stad aan land afzoekt om ons te zoeken. Dat is God. Hij zoekt en hij vindt en hij verlost door Jezus. God die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde gezocht. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, zegt de CGL. Daar heeft hij geen plezier. God is geen sadistische God. Laten we wel duidelijk zijn. Hij is een rechtvaardige God, maar hij is geen sadistische God. Zo van, haha, nou heb ik jou straks bij het oordeel. En nou in de hel. Haha, dat zeg maar. No way. Het kan niet anders. Want hij kan geen zondaar bij zich hebben in zijn heilige. Hij kan niet met het kwaad trouwen. Dat kan hij niet. Maar het is geen sadisme. Hij is ontzettend bewogen en liefdevol. Hij wil niet, hij heeft geen lust in de dood van de zondaar, zegt Ezechiël. Maar daarin heeft hij lust, daarin heeft hij plezier behagen. Dat de zondaar zich bekeert en dat hij leeft. Zoek de Heer en leef, zegt Amos. Dat is zijn hart. Ja. En in 1 Timotheüs 2 vers 4 staat God die wil en naar verlangt dat alle mensen gered worden. Ja, wat kunnen wij hiermee als christenen ook? Ik denk dat het echt goed is ook voor ons om dit weer even opnieuw te horen voor een herwaardering. Waar zijn we nou verlost? Wat is eigenlijk... Ik heb eens iemand horen zeggen die zei, jouw grootste probleem is dat God goed is. En jij bent het niet. Dat is ons grootste probleem. Dat God goed is en wij zijn het niet. Dat is ons grootste probleem. Ja. En waar worden wij nou van verlost? Van Gods toorn. Van Gods oordeel over onze slechtheid. Daar worden wij van. Wij worden verlost van Gods toorn. Ja. En God geeft ons dan vergeving door Jezus. Omdat hij en eerlijk rechtvaardig is door Jezus te straffen. Door onze zonde op hem te leggen. En hij kan zijn liefde aan ons kwijt door ons helemaal te vergeven. In genade aan te zien. En ons een nieuw leven te geven door Jezus. In gemeenschap met hem. Dus goed om te bedenken, broeders en zusters. We zijn verlost van de toorn van God. Van de eeuwige hel die we echt verdienen. Onze rechter is onze redder, zegt een lied. Dat vind ik zo prachtig. Maar mijn rechter is mijn redder. Ja. Het tweede, dus dat is het eerste van, ja, wat kan je er nou mee als christen? Het tweede is ook hoe je kan hier ook echt iets mee in het contact met mensen, in hoe wij in deze wereld staan. Geloven wij echt in een hel? Als wij dat echt geloven, als wij echt geloven dat dit waar is, dat God straks zal oordelen, rechtvaardig, eerlijk, en iedereen die niet in Jezus is, want het is de enige weg om gered te worden. Geloven wij dat echt? Ik stel mezelf die vraag wel eens, want ik denk dat ik het echt niet geloof. Ik sta hier te preken, maar ik denk dat ik het heel vaak niet geloof. Want als we dit echt geloven, dat mensen buiten Christus verloren gaan voor eeuwig. Als we dit echt geloven en beseffen, dan zou ons leven toch echt ook, denk, meer gekenmerkt worden door het brengen van de boodschap van, er is hoop, er is redding, er is een uitweg, er is een ark, stap in de ark. En je zal door het oordeel heen gedragen worden en veilig aan de overkant komen. Toch? Dus het is goed om dit te beseffen. Om hier ook over na te denken. Van geloof ik dit echt? Is dit echt wat de Bijbel leert? En we hebben allerlei uitvluchten hoor. De theologie ook. Om de hel weg te redeneren en zo. En je moet goed je best doen, maar je redt het niet. Je redt het niet. Jezus sprak nergens zoveel over als over de hel. Als over het oordeel. Je redt het niet. Het is echt een werkelijkheid. En wij hebben met elkaar ook. Zoals wij hier als een klein groepje in Geleen zijn. Die immense boodschap. Van hoop. Het is nieuws. En wat moet er met nieuws gebeuren? Dat moet verteld worden. Niet met, hoe staat het er, getuig, maar soms met woorden. Er zit misschien best wel een stuk waarheid in. Maar nieuws breng je niet met je daden, toch? Nieuws moet gebracht worden. Verteld worden. Hier is een boodschap van de koning, zei de oude heraut in de oude tijd. De koning zegt dit en dit en dit. Dat moest verteld worden. De NOS-verslaggever die moet het vertellen. Die moet niet gaan staan met mijn daden ga ik nu wel proberen de boodschap over te brengen van wat er nu speelt in deze wereld. Nee, nieuws moet gebracht worden. Dus we kunnen daar ook echt naar reflecteren van, ja, en ook voor bidden van, Heer, geef me gelegenheid, geef me vrijmoedigheid. Dat mijn angst niet overheerst, maar mijn liefde voor mijn medemens groter is. Om in alle eenvoud en alle nederigheid die ander, ja, iets van dat evangelie te proberen mee te geven. Dat we, ja, die boodschap van redding en genade door Jezus alleen. Dat we het niet voor onszelf houden, maar dat we echt openstaan om dat ook te brengen. Ook op de plek waar God ons heeft gesteld. De Heer zegen ons. Laten we nog bidden. Vader, dank u wel dat we zo uw woord mochten overdenken. En geconfronteerd mochten worden met u als rechter. U als degene die alle dingen, ja, voor wie alle dingen naakt en geopenbaard zijn. En die ook alle dingen rechtvaardig zal oordelen. Eigenlijk staat de hele werkelijkheid zoals wij deze leven in dat licht. Dat op een dag dat naar boven zou komen. En heren, we bidden ook dat, wil u eerst danken, heren, dat wij mogen weten dat we verlost zijn door Jezus. Wat een wonder van genade. Dat u ons heeft gezocht in uw liefde. Dat u het er niet bij heeft laten zitten. Maar dat u, ja, de oplossing zelf heeft gegeven. Door te sterven in onze plaats. Wat een wonder, Heere Jezus. Dank voor uw liefde. Dank voor uw liefde. En we bidden, Heere, dat u ons als herauten, als boodschappers ook inzet. We zijn echt zwak, Heer. Dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen, maar ook eerlijk tegen u. Dat bij ons dat heel vaak niet zo aanwezig is. En dat we het spannend vinden en eng vinden en niet in een slecht blaadje willen komen bij anderen. Dus liever een beetje een wat minder confronterende boodschap brengen. Maar God, geef ons vrijmoedigheid en ook vooral liefde voor mensen. Dat we toch die boodschap zullen brengen. En dat er ook vrucht op zal komen, Heer. Want er is niks heerlijkers als dat wij iets mogen betekenen in de redding van iemand. Dat u ons kunt gebruiken. Heer, gebruik ons. Hier zijn we. Als zwakke mensen staan we voor u. En zeggen we, Heer, hier zijn we. Wilt u ons gebruiken? Vul ons en zet ons in voor uw doelen.